Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
Wauw, ja, hoe cool is dat om hier samen te zijn en gewoon te genieten van wat God door jou heen wil doen, door je huwelijk heen wil doen, door ons als kerk heen wil doen. En laten we even kort inzoomen en naar het begin van deze wereld gaan. Adam en Eva. God heeft ze net gemaakt. Weet je waarom? Als luxe object. God had geen mensen nodig. Hij wilde mensen maken zodat hij van ze kan houden. Punt. En vandaag zijn we hier om gewoon stil te staan bij dat feit. Dat God jou gemaakt heeft door je ouders om van je te houden. Punt. En misschien vraag je je af, maar waar zie ik dan Gods liefde? Nou, we hoeven alleen maar naar het kruis te kijken. Waarin God het Jezus het uitschreeuwt, ik hou van jou. We zijn een luxe object voor hem. Je kunt niks brengen. Je kunt niks meenemen. Het enige wat hij wilt is dat je naar hem toe gaat en zegt, pap, ik hou van je. Als antwoord op zijn liefde die daar is, was toch? Ik heb 3 dochters en als mijn dochter zegt, pap, ik hou zo van je. Of ze komen s'avonds nog even bij ons liggen. Oh, dat is het enige wat God wilt. We zijn een luxe object voor zijn liefde. En ik hoop met mijn hele hart dat als je hier vandaag weggaat, dat je 1 ding meeneemt. God houdt van jou. En hij wil dat die liefde echt iets losmaakt in ons. En als we dan fast forward gaan naar wat we de afgelopen week hebben gezien. Dan hebben we in het eerste deel gezien dat God die gemaakt heeft met een doel en een reden. Niet voor een goed huwelijk, niet voor een goede baan, niet voor een goede partner, maar een geweldige partner. Hoe weten we dat? Omdat Jezus voor ons stierf om echt iets los te maken in ons. Om naar de Vader toe te gaan en ons ook nog eens de Heilige Geest te geven. Voor wat denk je? Hoeveel kracht heeft Gods geest? Ja, zoveel kracht dat hij zelfs Jezus liet opstaan uit de dood. Zoveel kracht toen aan het begin van de wereld Jezus sprak. Maar wie creëerde er? De Heilige Geest. De Heilige Geest heeft kracht, heeft creativiteit. En als we gezegeld zijn met Gods Heilige Geest, omdat we ons leven aan hem hebben gegeven, vindt er altijd uitwisseling plaats bij het kruis. Jezus, bedankt voor het kruis, bedankt dat hij het voor mij, bedankt dat hij van me houdt. Hier is mijn leven, verzegel mij met uw Heilige Geest. En wat heb je dan in je? Kracht. Voor geen goed huwelijk, maar een geweldig huwelijk. Voor geen goede baan, maar een geweldige baan. Voor geen goed leven, maar een geweldig leven. En vorige week hebben we gezien dat we met die Heilige Geest een speciale gave krijgen. Waarmee je een verschil kunt uitmaken in zijn kerk, in het lichaam van Christus. We hebben gezien dat je een passie hebt die totaal anders is als die van mij. Als je mij wakker maakt voor evenementen, worship, love nights, nou dan ben ik, maakt niet uit, altijd ready. Boom, ik ben klaar en ik stap in bed uit en ik ben er. En misschien zeg je, nou leuk voor jou, ik heb dat meer met andere dingen. Nou, gefeliciteerd. Tegelijkertijd hebben we gezien dat je een natuurlijke aanleg hebt. Dat je van nature ergens heel erg goed in bent, waarvan ik zeg, nou ja, leuk voor jou weer. En een persoonlijkheid. Ik hou van altijd afwisseling. Als ik naar mijn werk fiets, heen en terug, altijd verschillende weg. Ik kan niet dezelfde weg 2 keer rijden op 1 dag. Totaal kortsluiting hier in mijn hoofd. Maar misschien zeg je, ja, maar ik hou juist van altijd hetzelfde. Want God heeft het in je gelegd. En we hebben gezien vorige week dat God zoveel potentie in je gelegd heeft. En het is onze taak om die potentie te ontdekken. Wat is die gaaf? Wat is die talent? Wat is die persoonlijkheid? Wat is die aanleg? En dat op te rekken, te maximaliseren. Om echt impact te maken. En daar hebben we elkaar voor nodig. Daar hebben we Gods geest voor nodig. Want die leidt ons de weg. Die kan dingen aanwijzen in je leven. Die kan dingen bevestigen. We hebben elkaar daarvoor nodig. Waarin je zegt, zo deze. Nou, je bent wel echt hier getalenteerd in. Hè? Gelukkig ben ik dat niet. En gelukkig ben jij dat wel. Want dat is hoe we elkaar aanvullen binnen het lichaam van Christus. En vandaag gaan we de sleutel ontdekken tot het ontrafelen van ons potentieel. We hebben gezien dat er potentieel is, maar hoe kan je dat nou echt loslaten, op de straat opbrengen? En we moeten zien dat de Bijbel, het woord van God, is als een skyscraper, een wolkenkrabber. Het heeft zoveel verdieping met zoveel verschillende ruimtes en zoveel verschillende kamers. Afgelopen Een paar weken geleden waren mevrouw en ik in Albanië, Tirana, hoofdstad. En we hadden een hotel en we moesten daar in een hotelkamer. En de airco deed het niet. Het was het beste hotel van de stad. Want ik heb een goed bed en een goede kussen nodig. Het was een hele zware week. En toen kregen we een andere kamer. En die kamer zag er weer totaal anders uit. Totaal anders. En toen moesten we een paar dagen weg naar een andere stad. Toen kwamen we na een paar dagen weer in hetzelfde. Kregen we een andere kamer. Was het weer een andere kamer met weer een andere blik. En precies is zo is de Bijbel, het woord van God ook. Elk vers, elk hoofdstuk heeft een nieuwe kamer, een nieuwe waarheid. En elke keer als je een nieuwe waarheid ontdekt en toepast in je leven, dan pas laat God een deur opengaan naar een andere kamer met een nieuwe waarheid, met nieuwe gevoelens, met nieuwe gedachten. En daarom moeten we zo on fire zijn. Daarom ben ik hier elke week om elke keer een vers en een waarheid te ontdekken. Daarom sla ik elke dag Gods woord open. Daarom ben ik elke dag in gebed, zodat de Heilige Geest me kan inspireren. Woorden, visie, leiding, alles kan geven tot nieuwe kamers, nieuwe waarheden. En visie te geven tot God in mijn leven wil doen. Laat staan in jouw leven. En vandaag willen we die potentie losmaken. Maar laten we daarvoor onze geestelijke ogen opengaan en daarvoor bidden. Jezus, dank u wel. Voor wie u bent, dank u wel dat u zo ontzettend veel van ons houdt. Stier van een kruis om echt iets los te maken in ons hoofd en in ons hart. En dank u wel dat we gezegeld zijn, verzegeld zijn met uw Heilige Geest en Heilige Geest. We vragen u vandaag, open onze geestelijke ogen. Open ons hart om die dingen te zien die u ons vandaag wilt zien. Het enige wat we nodig hebben is geloof. Dat we onszelf zien en dat we vandaag met iets weggaan over onszelf. Wat u door ons heen wil doen. En misschien is het maar een tipje van de sluier, maar meer hebben we niet nodig. Want we willen stap voor stap samen, Jezus, met u dag in dag uit wandelen. En u gaat ons elke dag meer een tipje van de sluier oplichten. In Jezus' naam, amen. Oké, we gaan kijken naar Habakkuk. Habakkuk is een geweldig man die visie wilde hebben. En het volgende vers wat we gaan lezen is: je proeft de frustratie van visie die hij wilde hebben. Heb je ook wel eens zo'n punt in je leven gestaan dat je antwoorden nodig hebt? Dat je tot diep in de nacht wakker ligt en ligt te peinzen. Geef me dat antwoord. Ik moet keuze maken. Het is zo moeilijk. Wat is meegemaakt? Ja, vaak doen we het zelf, maar we gaan eigenlijk nooit zo vaak naar Jezus toe. Heeft Jezus alle antwoorden? Ja, zullen we daar voortaan vanaf vandaag altijd als eerste naartoe gaan? Oké, nou, dit frustratie proef je ook bij deze persoon. Ik zal in mijn wachttoren klimmen of op de wallen gaan staan. Niet de wallen van Amsterdam. Maar de wallen van de stad, daar komen ook de wallen vandaan in Amsterdam, heeft niks met prostitutie te maken, maar heeft alles met bescherming van de stad te maken. Zo, weet je dat ook weer? Want ik wil uitzien naar Gods antwoord op mijn klacht. Ik heb een klacht, ik heb een vraag, ik heb een frustratie, ik heb antwoord, ik heb visie nodig. Proef je? Oké, misschien heb jij ook zo'n frustratie. Misschien, ja, nee, maar dit is God, dan moet je ook heel erg netjes zijn. Nee, God wil al je emoties horen en dat hij het echt voelt, want hij kan jouw emoties beter in ieder geval dan mijn vrouw hebben. Oké. Toen antwoordde hij, de Heer mij. Schrijf het visioen op, schrijf mijn antwoord duidelijk op stenen platen, zodat iedereen het in het voorbijlopen kan lezen. Het duurt nog enige tijd voordat het visioen werkelijkheid wordt. Vind je dat ook wel zo'n frustratie, dat God je laat zien dat je er moet wachten? Ik heb heel weinig geduld, kan ik je vertellen. Het duurt dus nog enige tijd voordat het visioen werkelijkheid wordt, maar eens zal zeker de dag aanbreken waarop het wordt verwezenlijkt. Misschien lijkt het langzaam te gaan, Gods timing, maar blijf er toch op wachten. Want het komt beslist en het zal geen moment te laat komen. En denk eraan, koppige mensen vertrouwen alleen zichzelf en gaan ten gronde. Een ander Bijbelvers zegt, die is nog veel heftiger, echt typisch de Bijbel. Je vertrouwen op mensen stellen is duivels. Waarom? Komt er iets goeds uit mensen? Ja, dat mag je hopen. Terwijl als we God echt als enige hoop hebben, dat is echt de aanbidding. Maar de mensen die rechtvaardig zijn, zullen hun geloof echt leven. En die wallen zijn verdedigingsmuren. En hij ging uitkijken om daar te staan. En het gaat hier om grootsheid, onze potentie groter maken, maximaliseren. Zodat het echt aankomt, zodat het echt gewicht heeft. En soms denken we dat we misschien wel net zoals een kat 10, 12, 13, 50 levens hebben, maar je hebt er echt maar één. En elke seconde die tikte God, ik wil door je heen werken, ik wil je visie geven, ik wil dat je ertoe doet. Zodat als je het eind van je leven daar bent, dat je echt denkt, woehoe, amazing. Was super tof. Ik heb echt dingen meegemaakt met Jezus daar. Ik dacht dat ik dood ging. Maar heb je dan een echt leven gehad? Ja. In het bouwen van deze kerk heb ik momenten gehad dat ik ook letterlijk dacht, fysiek en mentaal en emotioneel, dat ik dood ging. Maar die momenten waren zo ongelooflijk diep met mijn Jezus. En dat zie je door de hele Bijbel heen, dat er zoveel momenten zijn dat God mensen op sleeptouw neemt. Ze dromen geeft, zoals Abraham, van een groot volk en een groot land. Maar de weg ernaartoe was zo taf. En soms brengt God ons ook gewoon in die taffe plekken, om ons te testen. Om ons te zien of we hem echt vertrouwen. Om te zien of hij echt gewoon, dat we bij hem blijven. Dat we echt geloof hebben. Het is ook easy om 1 dag te geloven. Of 1 jaar, of 5 jaar. Maar 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar erbij blijven. Gods stem sterker en sterker en sterker horen. En al die visie ook echt uit te leven. Het is een beetje als zo'n... Wist je vroeger nog van die kaarten gehad in de auto? Iemand meegemaakt? Oh my goodness. We zijn ook nog eens een keer naar het buitenland geweest. Noorwegen. Speciale boeken gekocht voor Noorwegen. Weet je, wie, toen hadden we nog geen Google Maps voor de nieuwe generatie onder ons. Jullie hebben echt zo ongelooflijk makkelijk door je telefoon te openen en gewoon ergens heen te gaan. Al moet je naar China, laat gewoon Google Maps zien, weet je. En maar toen, als je nog naar Groningen toe wilde, dan had je 10 kaarten nodig. En dan was je nog 10 keer de weg kwijt. Ja. En bij God is het eigenlijk precies hetzelfde. Hij wil je visie weggeven. Hij wil je kracht geven om daar te komen waar je moet zijn. Spreuken zegt, als het volk van Gods boodschap niet meer hoort, raakt het uit koers. Gelukkig is hij die naar Gods wet leeft. Gods visie leeft. Dat geeft echte vrijheid. En dat is zo ontzettend belangrijk om te weten. En laten we kijken naar de eerste gedachte, Matthias, wat we nodig hebben om die potentie echt te unlocken.
De eerste gedachte is, kijk om je heen. Dat is waar het begint. En dat is ook wat Habakkuk doet. Hij schrijft, ik ga naar die wachttoren, ik ga op die wal staan en ik wil zien dat God gaat spreken. En als we naar de Bijbel kijken, dan hebben we natuurlijk het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En we beginnen met de historische boeken, dan hebben we de wetten, we hebben de poëtische boeken, we hebben de kleine profeten, we hebben de grote profeten. En dan het Nieuwe Testament. En Habakkuk was zo'n kleine profeet. En wat betekent dat? Habakkuk was emotioneel. Hij was in zak en as. En hij lag op de grond 40 dagen te bidden voor Israël. En dan draaide hij zich om en ging hij nog een keer 40 dagen bidden. En hij had zijn klacht en hij riep het uit naar God. Zo iemand was dat. Zo, ken je zo'n man waarvan je denkt, kom op man. Sta op. Jezus leeft. God houdt van je. Het komt allemaal goed. Heb je zo'n man in je leven? Niet gelijk opzij kijken. Ik denk dat we allemaal wel van deze mensen in ons leven kennen ergens. En terwijl we wachten, zei hij, want ik wil uitzien naar God antwoord op mijn klacht. Wat is dat ene gebied in jouw leven? Dat gebied waarvan je zegt, en nu heb ik een antwoord van God nodig. Nu heb ik die goddelijke visie in mijn leven nodig. Is het in geloof? Is het in relatie? Financiën? Je huwelijk? Kinderen? Welk gebied in jouw leven zeg je, en nu heb ik een antwoord van God nodig. Nu sta ik op die wachttoren, op die wal, en ik wacht tot hij tot me spreekt, zodat hij mij die visie kan geven. Want Habakkuk zegt hier, hij zal spreken door wat je ziet. Verwarrend. Habakkuk die heeft hier een beetje de basisanatomie les gemist op de basisschool. Volgens mij hoor je met je oren als iemand spreekt. Je ziet met je ogen, je ruikt met je neus, je proeft met je mond. Maar hij ziet tot God spreekt. Beetje verwarrend. Maar laten we kijken naar Abraham. Abraham die in Genesis in zijn tent zit. Abraham zit in zijn tent en God heeft hem beloofd dat hij kinderen zal gaan krijgen. Maar het komt er niet van. Hij is oud. Sarah is oud. Dit gaat niet meer gebeuren, jongens. Dus weet je wat? Ik heb een hoofddienaar en die is altijd trouw geweest. Die is integer. Die kan ik vertrouwen. Dus alles waar God mij heeft gezegend, zegt Abraham, ga naar die hoofddienaar toe. En voor het weet komt God in de tent van Abraham. En dat vind ik fantastisch als je de Bijbel leest, dat God in die tent komt, dat welke situatie jij ook zit, welke tent jij op dit moment ook opgesloten zit in je leven, dat God zegt, ik wil in jouw situatie komen. Ik wil in jouw tent komen. En ook hier bij Abraham komt God in zijn tent om te zeggen, wat is hier aan de hand? En Abraham begint met allerlei excuses te komen. We hebben alles geprobeerd.
Hoe komt God eigenlijk in die tent?
Ja.
God is zo groot.
Ik denk dat Abraham een hele grote tent had.
Mega.
Een hele. Dus die. Er was wel wat te erven ook. Aan die. En weet je wat God dan tegen hem zegt? Hier, lees. Hij zegt, daarop leidde hij Abraham naar buiten. Hij ging met hem naar buiten toe. Kijk eens naar de hemel, zei hij. En tel de sterren. Als je dat kunt. Heerlijk, de Bijbel, als je de klemtoon op de juiste plek legt. Als je dat kunt. Ik zie Abraham 1, 2, 3, 4, 5 en God. 61, 83, 5, 1, 9. Ha, opnieuw beginnen. Het is niet te doen, maar dit is wel de belofte die ik voor je heb, Abraham. Maar het allereerste wat je moet doen, is uit die tent te stappen. Je zit daar stak. God zal door je spreken. Door wat je ziet. En als je visie van God wil, moet je dus beginnen met om je heen te kijken. Om je heen te kijken en te denken, wat trekt mijn aandacht? Wie of wat spreekt op mij? Waar voel ik me nou echt toe aangetrokken? Wat wil ik laten groeien in mijn leven? Wat wil ik misschien juist helemaal niet laten groeien in mijn leven? Hoe krijg je visie voor het opbouwen van geloof? Door om je heen te kijken, naar anderen te kijken. Waar verhouden anderen zich toe, naar God toe? Hoe is hun relatie met Jezus? Wat trekt me daar zo aan? Weet je wanneer mijn geloof is gaan groeien? Toen ik deze kerk binnenkwam lopen. Toen ik mijn small group instapte. Toen ik mijn teamgroep instapte. Toen ik uitgedaagd werd om leiding te nemen. En daarmee dus ook coaching moest accepteren en leiding moest gaan accepteren. Toen is mijn geloof gaan groeien. Toen ik me ging omringen met mensen die dat ook deden. Stap uit die tent. Maar Arie, wat kan een tent zijn in je leven?
Ja, een tent is wat we allemaal hebben. En de tent is uiteraard natuurlijk dat we een comfortzone hebben. We dat het zo lekker vinden om in deze eigen tent te zitten. Je bent getrouwd en je denkt, nou prima, weet je, gaat vanzelf, komt het goed. Hey, je hebt afgestudeerd, je denkt, nou ik heb de eerste baan en je zit en denkt, nou komt vanzelf goed. Je hebt kinderen en denkt, nou ja, komt vanzelf goed. Hè. Die worden vanzelf groot, je hoeft alleen een beetje eten te geven, komt vanzelf goed. Dat is onze comfortzone. En Jezus zegt, je moet uit die comfortzone vandaan. En vaak gaan we vergelijken met de mensen om ons heen, ouders, community, vrienden. Oh, nou goed, zij doen het ook zo, dus ik moet het ook zo doen. Oh, dus mijn vader doet het zo, dus ik doe precies hetzelfde. Mijn vrienden doen het zo, dus ik doe precies hetzelfde. Maar als je precies hetzelfde doet als je vrienden, die niet geloven, heb je dan een gewoon leven, een goed leven? Ja, maar God wil geen dat je een gewoon leven hebt, maar dat je echt erbovenuit steekt. Nou, dat is natuurlijk een beetje moeilijk voor ons Nederlanders, want je mag zeker niet met je kop over het maaiveld uitkomen. Maar waarom denk je dan dat Jezus ons flipping een Heilige Geest gegeven heeft? Alleen maar op onze problemen op te lossen, die we zelf creëren? Of zijn we nederig genoeg door te zeggen, weet je wat? Ik heb Gods Heilige Geest in mijn leven nodig, als persoon, als stel, als koppel, als gezin, om überhaupt niet in de problemen te komen, maar Gods woord te lezen en nederigheid toe te passen, zodat we sterk zijn en sterk blijven om wat te doen. Een verschil uit te maken. En het is niet zo moeilijk om in problemen te komen, toch? Dat weten we allemaal. En zeker als we Gods woord niet toepassen, is easy. Maar God zegt, wees nederig, pas mijn waarheid toe, pas mijn principes toe. Dan heb je leven in overvloed. En als je leven in overvloed hebt, sta je dan te springen om met je tent uit te komen. En zeg je, woehoe, gebruik me voor iets groots. En dan net zoals Habakuk die wachttoren op te gaan. En ook echt te genieten van wat God jou gaat laten zien. Je moet een verlangen hebben. Door te zeggen, ja, ik stap uit die tent, ik ga om me heen kijken. Ik wil niet hetzelfde als mijn buur, ik wil niet hetzelfde als mijn vrienden. Al helemaal niet hetzelfde als mijn vrienden die God niet kennen. Maar hij zegt, ik heb Gods geest en Gods geest, laat me zien wat Jezus voor me klaar heeft liggen. Toch? Dat moet een frustratie zijn. Ik was 14 jaar, ging ik op mijn knieën. Gaf ik mijn leven aan Jezus. Ja, dan weet je natuurlijk ook niet wat je doet. Of wat dat inhoudt voor de toekomst, toch? En dat was nog geen 5 jaar later dat ik het vliegtuig pakte naar Amerika. Om een kerkconferentie te bezoeken. Saddleback Church, Rick Warren. Een van mijn grote voorgangers en helden. Hij is net gepensioneerd. En hij heeft tot zijn laatste snik heeft hij Jezus gediend. En ik kwam daar echt ongelooflijk, zo geïnspireerd. We hebben het hier over 1998. Hillsong was niet in Nederland, Doorbrekers was niet in Nederland, City Life Church was niet in. Alle grote kerken van nu waren er niet. Je moest, als je zo'n frisse kerk wilde zien, het vliegtuig pakken, Amerika toe gaan en leren. En toen ik 14 was, in 15, 16, merkte ik, hey, God heeft me nodig in de kerk. Niet wetende dat God ooit zou laten zien dat ik zelf een kerk zou starten. Maar als je op je wachttoren staat en je gretig bent over wat hij te melden heeft, toch? Dan gaat hij dat vanzelf laten zien. En ik was gretig en soms ja, ging ik even zitten. Weet je, oké, ik weet nu deze stap. En ik was 98, Saddleback Church. Ik was 2001 bij de allereerste conferentie van ICF. Ik was geraakt in mijn hoofd en mijn hart. Kortsluiting in mijn hoofd. Want ze vroegen daar jonge mensen om een kerk te starten. Ik dacht, ja, jonge mensen doen dat niet. Doen een theologen met een baard en een pak aan. Maar in mijn hart was het kroe, kroe, kroe. En Gods geest sprak zo direct en helder. 2008, 3 weken, Virginia gezeten. Weet je nog, schat? Dat was de eerste keer zonder kinderen dat we 3 weken zo lang van elkaar... We zaten te snotteren op Schiphol. Wat echt amazing. Om weer te leren, wat is kerk? En in die jaren daarna, ik ben in Singapore geweest, Heart of God Church, ik ben in Jakarta geweest. Jakarta Praise Community Church van Jeffrey Rachmat. Ik ben in Berlijn heb ik gesproken, ik heb in Hamburg heb ik gesproken, ik heb in Tirana heb ik gesproken, ik heb in Wenen gesproken. En elke keer als ik bij de ICF Kerk ben, dan ben ik nederig aan het leren, aan het leren, aan het leren, aan het leren. Omdat wat God door mij heen wil doen. Te vergroten, te vergroten, te vergroten, te vergroten. Want als we nederig zijn en het potentie in ons vergroten, vergroten, dan kan God ook grotere dingen door je heen doen. Maar durven we echt die wachttoren op te klimmen, die visie te pakken die Jezus voor je heeft klaarliggen. En ook echt op de straat te brengen en te genieten van wat hij door je heen gaat doen. 2 Korintiërs 2 zegt, maar het is zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor hem die, voor hen die hen... Vraag. Durf je te geloven dat wat de wereld nog niet gezien heeft, dat de wereld nog niet gehoord heeft, nog niet gevoeld heeft, dat God het aan jou kan laten zien en door je heen kan doen? Ja, maar je moet wel een beetje normaal doen en niet... Wat heb je ervoor nodig? Geloof. Als je mij gevraagd had in op mijn 14e jaar of op mijn 20e dat ik hier zou zitten, deze plek, forget it. Ongeloof. En we hebben allemaal ongeloof. En het gaat er niet om dat we allemaal een kerk starten. Wat we allemaal gemeen hebben, is dat we een gigarol hebben in het Koninkrijk van God. Daarom heeft God jou een speciale gave gegeven toen je verzegeld werd met Gods geest. Om dat toe te voegen aan het lichaam van Christus. En de vraag is, wat is die speciale gave en pas je die toe samen met je aanleg, je passie, je persoonlijkheid en de ervaringen die je hebt. Zodat Gods lichaam, Jezus lichaam, groot, sterk, powerful wordt en een positieve impact heeft op de samenleving. Weet je wat ons probleem vaak is? Onze ouders. Daar hou je zoveel van, toch? En vaak is dat het beste voorbeeld wat we aan het kopiëren zijn. Ja, ik weet niet beter, mijn vader was visserman, word ik ook visserman. Kijk, mijn opa deelt nog een beetje visie, was ook visserman. Arie, geen visserman. Kaptein op een cruiseschip. Daarom heb ik in Rotterdam gestudeerd. En geen visserman te worden. Dat is precies uitbreken in het normale verhaal en te doen wat God voor je heeft klaarliggen. Dat is het punt. En dat is wat we moeten snappen. We moeten uitbreken. Niet hetzelfde kopiëren als onze ouders, als onze vader, of als onze moeder, of als onze vrienden. Want als we dingen willen ervaren die nog de wereld nog nooit gezien heeft, moeten we uit onze tent stappen, zodat we dingen kunnen zien, ervaren en gaan doen wat je nooit gedacht had. Want precies dat is wat God door je heen wil doen. Durven we dat te doen? Durven we uitstappen? Durven we anders te zijn? Pas als de mensen om je heen gaan zeggen, Arie, dit is een beetje gek wat je doet. Dan weet je dat je goed zit. En ik hoop bij mijn hele hart dat je op je werk zo iemand bent. Dat je een stapje harder gaat. En waarom zou je dat doen, je collega's? Waarom ben je altijd zo bevolen dat wij nu ook een beetje moeten opschuiven? Precies. Waarom zou je dat doen met je broers en zussen? Ja, waarom ben je zo onvaar? Waarom gaat het met jou altijd goed? Waarom? Ja, ik weet waar het vandaan komt. Zelfopoffering, nederigheid, Gods principes leren. En met zoveel nederigheid ze toepassen. In mijn leven, in mijn huwelijk, met mijn kinderen. Zodat ik geen goed huwelijk heb, maar een geweldig huwelijk heb. Ik wil dat mensen jaloers zijn op mij en op mijn huwelijk en op mijn kinderen. Komt niet uit de lucht vandaan vallen. En ik wil dat mensen jaloers zijn op mijn kerk. 2 jaar geleden was hier een voorganger van een andere kerk. En die zei, Arie, waarom groeit jullie kerk niet zo hard? Ik zei tegen Miel, je echt het antwoord weten. Ja, want dit gaat natuurlijk nergens over. Ik zei, nou 1, we zijn geen christelijke magneet. Dat is vrij makkelijk. Kerst, zo'n lekker christen sausje eroverheen. Easy, wat kerk, wat christenen heerlijk vinden om echt gewoon, oh, dat is ook zo'n lekker christelijk sausje. Dus we zijn geen christelijke magneet. En by the way, we zijn een kerk met een bar en bier en wijn. Want mijn buurman, die gaat hier binnenkort ook komen. En ik heb de mensen voor me zitten, die ik al voor me zag, voordat we überhaupt starten met de ijschef. Mensen uit de stad, mensen uit de hele regio, lijn omgeving. Weet je wat de antwoord was? Misschien zijn jullie wel de enige kerk die dat voor elkaar gekregen heeft. En de tranen liepen over zijn wangen heen. Ik wil een grote kerk. Maar ik wil voornamelijk de mensen bereiken die God mij heeft laten zien. Mijn vrienden, mijn ouders, mijn buren die God totaal niet kennen. En hier binnenkomen, zich geliefd voelen. Jezus ervaren en zeggen, daar wil ik meer van. En dat is wat we moeten doen. Uitstaan boven alles. Klim op die wachttoren. Doe het niet hetzelfde als de rest. Maar ga Gods goddelijke visie achterna. Wat?
En weet waarnaar je zoekt.
Zeker.
Weet waarnaar je dan zoekt. En Habakuk was ook aan het zoeken en God zei dit tegen hem. Schrijf het visioen op, schrijf mijn antwoorden duidelijk op een stenen plaat, zodat iedereen in het voorbijlopen het kan lezen. Schrijf je visie op, maak het duidelijk, maak het simpel. Maak dat je ermee aan gang kan, dat iedereen ermee aan de gang kan. Dat is wat hij hier zegt. En vaak is visie, de grootste misvatting is dat we denken dat onze visie, dat ons doel is. Maar het is alles behalve. De eindbestemming is niet de definitie van een visie. De visie is de weg naar naartoe. En als je naar je routeplanner gaat, is het niet het probleem om in te typen waar je naartoe wil. Want dat weet je al lang. Je gebruikt die routeplanner om daar te komen waar je naartoe wil. Zodat je kan uitleggen welke route je af moet leggen om daar te gaan komen. En waar je uiteindelijk wil eindigen. Want dat is niet het probleem. Als ik kijk naar mijn 2 geweldige kinderen, dan heb ik het doel voor ze. Dat ze uiteindelijk mijn huis uitgaan. Ouders, ja. En ik heb het doel met ze, dat als ze straks een partner kiezen, dat ze naar me toe komen en zeggen, pap, is dit de juiste man voor me? En dan mijn zoon zegt, pap, is dit de juiste vrouw voor me? Want als jij zegt dat het niet zo is, dan is het niet zo. Die relatie wil ik met ze hebben. En dan is het met mijn doel dat ze een relatie met Jezus hebben die through the roof is. Mijn doelen zijn niet moeilijk. Maar de weg die ik daarvoor op moet leggen, stap 1, stap 2, stap 3. Stap 4. Ik moet dit doen, ik moet dat doen en ik moet dat doen. Om daar uiteindelijk te kunnen kijken. En als ik uit mijn tent stap en om me heen kijk om te zien wat anderen doen, dan geniet ik van hun geloof. Dan geniet ik van hun relatie met Jezus. Dan geniet ik de plek waar zij op dat moment staan. Maar je kijkt niet alleen naar waar mensen nu staan. Je kijkt ook naar waar ze zijn begonnen. Ik wil weten, wat deden ze in seizoen 1? Wat deden ze in seizoen 2? Wat deden ze in seizoen 3? Want ik kan daar pas komen. Ik kan pas eindigen waar zij zijn, als ik ook begin waar zij zijn begonnen. Mensen die mij kennen, die weten, ik hou van hardlopen. Zo'n 6 jaar geleden liep ik zo'n 5 halve marathons per jaar. Easy, vond ik geweldig. Hardlopen is passie voor me. En toen kwamen onze kinderen. En toen kwam er een soort hardloop-dryspel. Ik kreeg die schoenen niet meer aan en die lange afstanden had ik geen tijd meer voor. En ik was eigenlijk gewoon dood op en ik kon niet meer gezond eten. En alles wat ik ervoor moest doen, dat lukte niet meer. En ik was iemand die PR'en wilde rennen. Ik wilde snel, dus ik rende op pace, op snelheid en op zoveel mogelijk kracht om maar zo snel mogelijk daar te komen waar ik wilde zijn. Maar het lukte niet meer, want ik liep van blessure op blessure op blessure op blessure. En 2 jaar geleden was hier Sergei, pastor van ICF Tel Aviv. En ik zeg, wij gaan samen een rondje lopen. Weet je waarom? Want hij loopt marathons, hij loopt Viking runs, hij heeft het alles. En tegelijkertijd heeft hij een geweldig gezin, heeft hij een geweldige kerk. Hoe doe je dat? Is goed, ik ga een rondje met je lopen, maar dan gaan we wel op hartslag lopen. Nou, mensen die weten dat of je snelheid loopt, dan wil je niet op hartslag lopen. Want dat betekent dat je toch een partij langzaam moet lopen om die hartslag laag te houden. Hij zegt, maar we gaan het toch doen. En toen begon hij me uit te leggen waarom. En ik begon alle lintjes te leggen. Maar dat betekende wel dat ik weer bij seizoen 1 moest beginnen om uiteindelijk, net als hem, die marathons te kunnen lopen. En daar gezond te komen, zonder blessures, zonder dingen. En hoe dichter ik bij die marathon kom, hoe meer ik weet dat ik dingen zal moeten laten. Als ik een wedstrijd wil lopen, dan zal ik mijn alcohol moeten laten liggen. Dan zal ik vroeger naar bed moeten gaan. Dan zal ik gezonder moeten eten. Dan zal ik bepaalde verleidingen moeten laten liggen. Omdat ik weet dat ik dat gezonde doel in mijn leven wil behalen. En dat is hoe het werkt. Dat is hoe die stappen gaan. Want je kunt geen goddelijke doelen bereiken in je leven als je niet strategisch nee zegt tegen bepaalde verleidingen in je leven. En denken soms dat we alles kunnen hebben wat God ons geeft. En tegelijkertijd alle dingen die we zelf graag willen hebben ook nog kunnen doen. Maar dat is hoe het simpelweg niet werkt. We hebben dit jaar de serie gestart met goddelijke mindfulness. Waar we dat zo duidelijk hebben laten zien. Kijk die serie, luister de podcast om het te zien. Het is of samen met God of samen met de wereld. Anders kom je in die spagaat terecht. En kan je niet meer linksop en kan je niet meer rechtop. En dit is wat je begint te leren terwijl je naar die reis maakt. Dat het elke keer weer een niveautje hoger is. Elke keer weer een stapje meer is. Elke keer als je denkt, en nu ben ik er, heeft God de volgende plek voor je klaar liggen. De volgende visie voor je klaar liggen. De volgende plek waar je naartoe mag groeien en stappen mag nemen. Ik wil niet alleen die eindstreep weten. Ik wil die visie weten. Ik wil daar de moed voor hebben. En dat betekent dat ik in actie moet komen.
Ja, zeker, want als God je dingen laat zien, dan moeten we dat serieus nemen en dingen opschrijven zoals Habakkuk dat deed en daar echt mee aan de slag gaan. En ik hoop dat je na wat je de afgelopen 3 weken gehoord hebt, echt aan de slag wilt gaan. Dat je zegt, weet je wat, dit is mijn huwelijk, dit is mijn werk, dit is mijn kerk. Ik wil niet goed, ik wil geweldig. En dat je op basis daarvan zegt, Jezus, ik ga mijn knieën en ik wil, net zoals Habakkuk, op die wachttoren, op de wallig. Ik wil gewoon luisteren, ik wil bidden, ik wil, geef me nieuwe beelden, woorden, impressies, dromen. Over wat u voor alle gebieden van mijn leven voor heeft. En niet 1 keer te doen, maar te blijven doen. Blijf schrijven. Alles wat God je laat zien. De afgelopen 4 jaar waren de tasten van mijn leven. Maar God heeft me nog nooit zoveel laten zien. En ik schrijf me helemaal surf over de dingen die God me laat zien. En ik kan soms niet wachten om de dingen te doen die hij me heeft laten zien. Maar voor alles is een juist tijdstip. Maar eerst laat je het zien als je stil bent. Voor je werk, kerk, gezin, huwelijk. En afgelopen vrijdagavond zijn hier stellen geweest, weet ik 100%. Die hebben gezien wat God hen heeft laten zien. Dit is de volgende stap. Maar pas als we in actie komen en die volgende stap gaan doen, dan pas plukken we die vruchten. Dan gaan we het goddelijke proeven. En dat betekent dat je soms elkaar aan moet kijken in de ogen en over topics moet hebben die niet zo cool zijn. Maar als we dat steeds vaker doen en we leren dat. En leren samen te groeien, samen te bidden. Samen volgende stappen te zetten. Of het je huwelijk, met je kinderen of met je smoelgroep is. Dan kom je een stap verder en een stap verder en een stap verder. En ik hoop in mijn hele hart dat God je die visie geeft. Want wat op je netvlies staat, kan je niet meer uitwissen. Toen ik voor het eerst in 1998 in Amerika was, kon ik het niet meer uitvegen. Toen ik voor het eerst in 2001 in ICF Zurich was, kon ik het niet meer uitvegen. Toen ik al die kerken heb gezien over de hele wereld, kon ik niet meer uitvegen. God zei, dit is wat het is, dit is wat het is, dit is wat het is. Leef voor mij. Ja, maar al die mensen, die problemen dan. Jouw probleem. Ah, ik ben bij je, dat is waar. En God is bij je. En Paulus was er precies hetzelfde zo. Paulus was degene die de volgelingen van Jezus achterna zat, tot in de dood aan toe. Tot dat ene moment in zijn leven kwam. En die Jezus ontmoette. En een fel licht in zijn leven kwam. Een aantal dagen verblind was in zijn fysieke ogen. Maar een plaatje van binnen kreeg over wat Jezus is. En wat hij door hem heen zou doen. Die hij nooit meer kwijt kon. En we lezen dat in Handelingen. Ik heb dan ook gedaan wat me door deze hemelse verschijning werd opgedragen. Punt. En ik hoop met mijn hele hart dat je op je knieën wilt gaan elke dag weer. En op al die terreinen van je leven Gods visie ontvangt. En tegen God zegt, Ik doe het. Punt. En misschien is het anders dan je vader en moeder. Misschien is het anders dan je vrienden. Maar wel uniek. Wat bij jou past, wat bij het gaven en je talenten past. God gaat je nooit iets aansmeren waar hij je niet voor gemaakt heeft en wat hij niet in je gelegd heeft. Je ouders wilden je misschien niet, maar God wilde je wel. En vanaf dat moment dat je verwekt was, zei God, boom, dit is waarvoor ik je maak. God is almachtig, de maker van het universum, de maker van zwarte gaten, de maker van natuurkunde, wiskunde, biologie en alle talen. Kun je je voorstellen? Denk je niet dat hij dan snapt wat bij jou past? Totaal. Maar misschien moeten we vandaag een andere keuze maken. Door Jezus nog meer te gaan vertrouwen. Met ons leven, met onze carrière, met ons huwelijk, met je small group, met je gezin. Je zegt, Jezus, het is allemaal voor nu. U heeft daar een visie voor. Goddelijke visie. Geen menselijke visie van ons, maar een goddelijke visie. En ik wil die goddelijke visie zien. Gaat hij dat allemaal in één keer laten zien? Ja, you wish. Maar geloof me, we kunnen het niet aan. En als het wel aan kan, dan zegt God, ik wil niet een sessie hebben, zitten, dit is je leven, succes mee. Nee, Jezus wil elke dag met ons wandelen. Zoals ik wandel met mijn dochters. Hand in hand. Ik vertel ze over dit, en ik vertel ze over dat, en ik vertel ze over zus, en ik vertel ze over zo. En dan ga ik weer in de andere dag met iemand anders lopen. En God wil elke dag met ons wandelen. En elke dag een nieuwe waarheid laten zien. Onze tijd te geven om die waarheid toe te passen. Dat we echt in awe zijn. Dat als we die waarheid toepassen, denken, oh, God weet echt waar hij mee bezig is. Joh. Wij hebben God nodig. En ik hoop met mijn hele hart dat we de komende weken, komende dagen gewoon stil willen zijn. We willen gaan zitten. Oké, God, u wilt dat ik een geweldig huwelijk heb. U wilt dat ik een geweldige baan heb. Ja, ik zit al zo lang stak. Ik weet dat ik het ook eigenlijk zelf al wil. Maar laat hem ook spreken. En als hij spreekt, als hij het laat zien, kom in actie. Whatever it takes. Hoe moeilijk het ook is. Hoe angstig je ervoor bent. Als je er samen instapt met Jezus, dan pas gaat zijn kracht, rust, vrede vloeien. En niet eerder. Zullen we daarvoor bidden? Zullen we het staan doen? Dus dank u wel voor u bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel dat u degene was die ook als mens op deze aarde niet uw eigen visie wilde, maar de visie van uw vader. En elke dag ging u op uw knieën om uw vader te vragen, wat moet ik vandaag doen? En hoe anders is dat vaak met ons? Dat er soms wel als een regendruppel valt, wel moeten gaan twijfelen of naar de kerk moeten of niet. Dat als we slecht geslapen hebben, dat we moeten gaan twijfelen of we met de maker van het universum wel of niet een tijd moeten hebben in gebed. Hoe ongelooflijk menselijk. Heilige Geest, we vragen u nu, verander ons hart. Raak onze geest aan. Om nederig te zijn. Het van u alleen te verwachten. En alleen datgene wat u ons laat zien te doen. Het is misschien uitdagend. Moeten we voor je in actie komen. Maar het is zo vervullend als we stap voor stap naar de visie toelopen. En uitleven die u ons gegeven heeft. En elke dag met u te blijven leven. In verwachting van u. En daarom willen we meer dan ooit gewoon simpelweg elke dag met u praten, op de knieën gaan. 'S ochtends, middags, avonds, whatever. Stil zijn. Niet eindeloos praten, vertellen wat u moet doen, maar simpelweg te luisteren wat ik moet doen. Als zeer beperkt mens. Tegenover een grote machtige God. Die verschrikkelijk veel, oneindig veel van mij houdt. U heeft mij zoveel te vertellen en wij willen stil zijn. En daarom willen we hier ook gewoon elke week hier zijn. Stormen, wind of regen, figuurlijk of letterlijk in ons leven. Om u te zoeken. Samen ook u te zoeken. Wat u niet alleen door mijn leven heen wil doen, maar wat u ook door ons gezamenlijk als kerk heen wil doen. Want u wilt niet alleen dat we persoonlijk een zoutend zout zijn en een lichtend licht, maar ook als kerk een positieve impact hebben. Daarom willen we onze speciale gaven ontdekken en die inzetten voor uw kerk. Want als we ons zorgen gaan maken over uw kerk en ons hart daar gaan inleggen, net zoals u dat deed, Jezus, dan spreekt u luider dan ooit tevoren. Want wie zich zorgen maakt over uw hart en uw dromen, zult u boven alles zegenen en zalven. En vandaag willen we een statement maken, twee stuks. Ik wil elke dag stil zijn, uw woorden horen, uw visie voor mijn leven, mijn gezin, mijn huwelijk en mijn kinderen. En dat doen. Maar ik wil ook visie hebben voor mijn kerk, uw kerk, waar ik deel van kan zijn. Waar ik een taak en een verantwoordelijkheid heb. Om die te dragen. Want u heeft besloten, Jezus, om door mensen heen te werken. God mag weten waarom. Maar u gelooft in het. En daar willen we dank u wel voor zeggen. En wetend dat als we ons leven geven, ook aan u en aan elkaar en uw kerk, dat u luider spreekt met waarheid dan ooit tevoren. Want waar mensen één zijn in uw naam, daar bent u ongelooflijk krachtig aanwezig. En we willen hier van zondag naar zondag uw stem horen, mensen levend zien veranderen, mensen u leren kennen, tot eer van uw naam. Want u bent Heer, elke zondag als eerste. U staat elke zondag als eerste op. U staat elke dag als eerste op in mijn huis en zit op mij te wachten. We willen uw stem horen, uw visie zien en uitleven, tot eer van uw naam. Amen.
Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag.